Het is een lang gedeelte uit het boek Prediker dat we voor ons hebben vanavond, beste vrienden. En net als de vorige keer, bij het eerste deel van het boek Prediker, wil ik ook vanavond dit gedeelte opsplitsen in een aantal stukken waarvan ik denk dat ze met elkaar samenhangen. En die stukken komen ook overeen met de indeling in pericopen zoals ik die hier voor mij heb in de NBG-vertaling. Dus dat is nogal gemakkelijk. Laat ik u steeds de eerste verse lezen. We beginnen in Prediker 3, vers 16. Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts. Daar heerste het onrecht. En de plaats der gerechtigheid, daar heerste het onrecht. Ik zei bij mijzelf, over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen. Want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Hoofdstuk 4, vers 7. Daar begint het tweede gedeelte van vanavond. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. Daar is er een zonder metgezel. Ook zoon of broeder heeft hij niet. En er is geen einde aan al zijn zwoegen. Ook worden zijn ogen niet verzadigd van rijkdom. Voor wie top ik mij dan af en ontzeg ik mij het goede? Ook dit is ijdelheid en een kwaad ding. Vers 13, daar begint het derde gedeelte. Beter is een arme maar wijze jongeling dan een oude maar dwaze koning die er niet van weten wil zich te laten waarschuwen. Want de eerste komt uit de gevangenis om koning te worden, hoewel hij onder het koningschap van de ander als een arme geboren was. Ik zag alle levenden onder de zon meelopen met de jongeling, de opvolger, die in de plaats van de ander zou treden. Er was geen einde aan al het volk, aan allen aan wie er spits hij stond. Maar de lateren vonden in hem geen vreugde. Dus is ook dit ijdelheid en najagen van wind. Dan begint het vierde deel in vers 17... Behoed uw voet als gij naar Gods huis gaat. Immers naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet wat zij, dat zij kwaad doen. Wees niet overijld met uw mond en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Laat daarom uw woorden weinige zijn. En dan het volgende gedeelte, het vijfde. Dat begint in hoofdstuk 5, vers 7. Het is een heel lang stuk. Het gaat door tot aan hoofdstuk 6, vers 12. Het slot van hoofdstuk 6. In 5, vers 7 staat dit. Indien gij onderdrukking van de armen en schending van recht en gerechtigheid opmerkt in het gewest, verbaas u daarover niet. Want de ene hooggeplaatste loert op de ander en weer hogeren loeren op hen. Een voordeel voor het land bij dit alles is een koning die de akkerbouw begunstigt. En dan wil ik u graag de laatste verse voorlezen van hoofdstuk 6. Vanaf vers 10. Wat hij ook is, voorlang is zijn naam genoemd en het is bekend dat hij mens is. Hij kan niet rechten met hem die sterker is dan hij. Laten er vele woorden zijn, zij vermeerderen slechts de ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens daarvan? Want wie weet wat goed voor de mens is in het leven gedurende de weinige dagen van zijn ijdel leven, die hij als een schaduw doorbrengt? Wie toch zal de mens te kennen geven wat er na hem onder de zon geschieden zal? Tot zover. We hebben de vorige maal, beste vrienden, overdacht wat een wonderlijk boek dit is. Een boek dat bij oppervlakkige lezing tot grote misverstanden zou kunnen leiden. Ik heb dat de vorige maal uitvoerig geprobeerd te laten zien en ik wil dat uiterst sumier vanavond voor u samenvatten. Want ik neem aan dat verreweg de meesten van u hier de eerste keer ook waren. Het misleidende van dit boek zit hem hierin dat het ons zegt dat alles ijdelheid is En dat als je het boek goed leest, dan blijken er vele dingen te zijn in het leven die gelukkig helemaal niet ijdelheid zijn. Alles is ijdelheid, dat is de ene zijde van de waarheid. En we hebben gezien dat die uitspraak betekent dat als je het leven op de keper beschouwt, het aardse leven van de mens met al zijn gezwoeg en geploeter, al die kleine dingen waar hij achteraan rent en die hij als grote dingen beschouwt. Het leven waarin mensen zich afbeulen voor dit of voor dat, voor eer en aanzien, misschien voor andere mensen, misschien voor geld en rijkdom, misschien voor de hoogste idealen of misschien voor de meest lage motieven. Wat het ook mogen zijn, alles wat een mens hier op aarde met veel gezwoeg probeert tot stand te brengen, blijkt uiteindelijk in het licht van de eeuwigheid zeer betrekkelijke, in ieder geval geen blijvende waarde te hebben. Hier op aarde, hoe het in de hemel is, dat is een van die dingen waar de prediker zich niet zoveel over uitlaat. Maar hier op aarde stellen we steeds weer deze wet vast, dat mensen zich afbeulen voor een zaak die uiteindelijk toch nooit blijvende waarde blijkt op te leveren. Het misverstand dat nu makkelijk ontstaat is dat dit boek een cynisch boek is, een pessimistisch boek. En dat is niet zo. De prediker gebruikt deze stijl die bekend is in het Oosten, die we zelfs terugvinden tot in de bergreden, waar de Heer Jezus ook de dingen zwart-wit tegenover elkaar stelt, wat dikwijls voor ons westerse mensen tot dezelfde soort misverstanden aanleiding geeft. Zo zien we dat hier ook. Maar wie goed leest, niet oppervlakkig, wie de moeite zich geeft om zich te verdiepen in dat wat de prediker ons heeft te zeggen, die ziet onder de oppervlakte diepe wijsheden. Die ziet dat er te midden van al dat gezwoeg wel degelijk, zij het dan vaak beperkt, dingen zijn die niet ijdel zijn, die zeer waardevol zijn, die betekenis hebben, die zin en doel en inhoud aan het leven van een mens geven. En dat alles vat de prediker samen met een woord dat ook weer tot misverstand aanleiding kan geven. Hij vat dat samen met het woord wijsheid. En het misverstand is dit, dat u zich daarvan alles bij kunt voorstellen tot westerse intelligentie of intellect aan toe, terwijl de prediker eigenlijk met wijsheid bedoelt niets anders dan de vreze Gods. Wijsheid geeft aan het leven zin, doel, inhoud, betekenis. Ware wijsheid is de vreze Gods. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Dat wil zeggen het begin waaruit de wijsheid voortkomt en het einde waarin de wijsheid haar vervulling vindt. Alpha en omega van de wijsheid, dat is de juiste, praktische levenswandel hier op aarde, waarbij een mens in het goede wandelt en het kwade vermijdt. Wijsheid heeft als alfa en omega de vreze Gods. En die is niet ijdel, die is niet zinloos. Ijdel betekent vruchteloos, zinloos, zonder blijvende waarde en betekenis. De vreze Gods is niet ijdel. De vreze Gods ontsluit in het loop van dit boek af en toe en naar het einde toe steeds duidelijker de eeuwigheid. Daar gaat een perspectief open dat uitgaat boven dat wat onder de zon is. Zo'n uitdrukking die hij graag gebruikt, die prediker. Onder de zon, dat is alles wat zich hier op aarde afspeelt. De prediker krijgt in dit boek door de vreze Gods en door de geest van God gelegenheid in te blikken in een andere wereld die boven deze wereld die onder de zon is uitgaat. De wereld van de hemel, van de eeuwigheid, van God zelf. En wat oppervlakkig zo absoluut pessimistisch leek, blijkt dan in het licht van de eeuwigheid totaal anders eruit te zien. Maar dat kost moeite om de dingen zo te zien. En ik maak mij sterk dat hier vanavond in deze zaal mensen zijn die het daar moeilijk mee hebben. Om de dingen juist niet te zien zoals zij alleen maar onder de zon zijn. Binnen onze beperkte blikveld. Maar zoals de dingen zijn gezien van boven de zon. Om de dingen te zien met de ogen van God. En als wij de vijf lessen van deze avond proberen op ons te laten inwerken, dan hoop ik dat dat ook geleidelijk duidelijk zal worden. En dan mag u zelf zeggen, voor uzelf, welke van die vijf lessen voor u vanavond heel bijzonder actueel is. In welke van die vijf boodschappen, waar het elke keer weer klinkt, alles is ijdelheid, alle gezwoeg is nutteloos. In welke van die vijf boodschappen u zichzelf het beste herkent. In welke boodschap u iets van uw eigen omstandigheden herkent, waarvan u zegt, ja, zo heb ik het ook ervaren. Zwoegen helpt allemaal niets. Het leven heeft geen zin en doel en betekenis voor me. Maar dan hoop ik dat u in die boodschap van de prediker vanavond iets gaat herkennen van dat licht op de eeuwigheid. En dan ga ik u vanavond meenemen, steeds weer opnieuw, naar het Nieuwe Testament. Want de prediker is als het ware iemand die een raam voor ons openzet. Maar er is achter dat raam nog niets te zien. Wat er te zien is, gaat pas zichtbaar worden in het Nieuwe Testament. De prediker zet het raam open. En in het Nieuwe Testament gaat het zonlicht van Gods goedertierenheid en genade, het eeuwige licht, in naar binnen schijnen door dat venster en het levens van mensen verlichten. Dat is het licht van de Heer Jezus Christus. Prediker is een evangelist die ons bij de hand neemt om ons bij de Heer Jezus Christus te brengen. Hij is een echte prediker, een verkondiger van het woord. Wel, wat is de eerste les? U vindt die in vers 16 tot hoofdstuk 4 vers 6. We hebben gezien de vorige keer dat de prediker een groot aantal onderzoekingen in dit boek verricht. Een stuk of 15, het hangt er een beetje vanaf hoe je rekent en telt. Maar laten we even uitgaan van dat getal. Een 15-tal verschillende onderzoekingen, allemaal met hetzelfde thema. Wat levert het geploeter van een mens hier op aarde nou eigenlijk op? Wat voor blijvende waarde heeft het? En elke keer zegt hij geen enkele. En elke keer geeft hij daarbij een andere reden. Een ander want. En dat willen we gaan onderzoeken. We hebben er drie gehad de vorige keer. Dan komen we bij dat vierde. Vers 16 van hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 4 vers 6. Het staat er al boven in deze vertaling. Er geschiet veel onrecht op aarde. Ik zou het zo willen formuleren. De boodschap is dit. Zwoegen helpt niets, want daarvoor is er veel te veel onrecht op aarde. En alles wat wij met ons gezwoeg voor elkaar krijgen, wordt door onrecht maar al te vaak weer afgebroken. Zoveel mensen die het verdiend zouden hebben te genieten van datgene wat ze met een geploeter voor elkaar hebben gekregen, komen daar niet aan toe. Daar zijn een heleboel redenen voor, maar hier wordt één reden behandeld. En dat is het onrecht. Er zijn onrechtvaardigen in deze wereld. Deze wereld is vol onrechtvaardigen. Er zijn rechtvaardigen in deze wereld, maar er zijn ontzettend veel onrechtvaardigen. Oneerlijke mensen. Onbetrouwbare mensen. Mensen die unfair zich gedragen. Mensen die onbillijk zijn jegens hun medemensen. Mensen die voor zichzelf maar al te goed weten hoe zij behandeld willen worden, maar die een ander niet zo behandelen. De wereld is een zeer onrechtvaardige wereld. Hoeveel mensen hebben door onrecht al hun gezwoeg niet in elkaar zien storten? Ze hebben hard gewerkt om promotie te maken, en een ander krijgt met ellebogenwerk tenslotte de baan die zij zichzelf hadden toegedacht. Een ander heeft heel veel opgebouwd, maar door een gemene valse concurrentie wordt zijn zaak de grond ingeboord. Door bedrijfsspionage worden zijn vindingen van hem afgestolen. Een ander heeft wat opgebouwd en een ander steekt er de fik in, omdat hij een andere ideologie heeft en je hele zaak gaat in de lucht. Oh, we hebben allemaal wel eens over dat probleem van het onrecht nagedacht, wie niet? Maar dat nadenken van ons, dat gebeurt zo ontzettend vaak theoretisch. We weten van dat probleem van het kwaad in deze wereld. We weten dat er onrecht is. Maar we weten het pas echt als het jezelf overkomt. Als je een keer thuis komt en alles ligt overhoop omdat er inbrekers zijn geweest die gezocht hebben naar geld en al je mooie spullen over de grond hebben gesmeten. En je sieraden hebben meegenomen en je geldtrommeltjes hebben geleegd. Wat zijn mensen dan verbitterd? Wat kunnen ze woedend zijn dat vreemden zo inbreken letterlijk in hun eigen privésfeer en daar hen van hun mooie dingen beroven. Vaak nog niet eens zo kostbaar, maar dierbare dingen. Wat kun je dan ontzettend boos zijn op die onbekende inbrekers? Boos zijn op deze samenleving die zo in elkaar zit. Boos zijn op alles. Boos uiteindelijk op God. Want God is het toch maar die dat toelaat, zeggen de mensen. Dat deze wereld zo in elkaar zit. Hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is als hij allemaal zulke onrechtvaardige mensen toelaat? Als hij al die onrechtvaardige daden toelaat? Als hij toelaat dat mensen verdrukt worden? Als hij toelaat dat onschuldige kinderen gefolterd en gedood worden? Dat hij het toelaat dat mensen verhongeren doordat de bestuurders het geld in de zak steken en zich verrijken ten koste van de bevolking? Hoe kan God dat toelaten? Al het geploeter van mensen kan zo dikwijls zinloos zijn door dat ene, dat onrecht je van dat alles weer berooft. Onze wereld zit zo ingemeen in elkaar. Wie van u heeft in zijn leven nog nooit zulk onrecht ondervonden? Gemeenheid van andere mensen, die je de tranen naar je ogen persen, die je vuisten doen ballen, maar je bent machteloos. Je kunt niets doen. Je ziet hoe de dingen je onder de handen afgebroken worden. Dat kan in je huis zijn, dat kan op je werk zijn, dat kan zelfs ook in de gemeente zijn waartoe je behoort. Dat kan op allerlei plaatsen zijn. Wat kunnen we elkaar diep kwetsen? Wat kunnen we verongelijkt zijn? Wat kunnen we ons onheus bejegend voelen? Als je nou oppervlakkig leest, dan denk je dat de prediker meehuilt met al die wolven in het bos. Maar dat is niet zo. Ik heb u de vorige keer ook gezegd, het is onmogelijk om vers voor vers dat allemaal uit te spitten, hoe hij dat precies zegt en wat hij zegt. Ik neem aan dat u het zo van mij wilt accepteren als ik u zo probeer de kern van zo'n boodschap weer te geven. En dan ziet u dat hij in dit gedeelte zegt, dat is allemaal waar. Er is ontzettend veel onrecht. Mensen, als je maar nooit denkt dat God onrechtvaardig is als hij dat onrecht toelaat. God zou alleen, met eerbied gesproken, onrechtvaardig zijn als hij dat allemaal op zijn beloop liet. Maar dat doet God niet. O, zegt u, maar waarom ruimt God die onrechtvaardigheden dan niet weg uit deze wereld? Daar is God mee bezig. En God doet dat op zijn wijze en in zijn tempo. En als u zegt, nou daar geloof ik niks van, want ik zie er niks van, dan zeg ik u, en het bewijs is er. God doet het niet alleen in zijn tijd, in zijn tempo, hij doet het ook op zijn wijze. En de wijze van God is niet dat hij heel geleidelijk, stukje bij beetje, dat onrecht verwijdert. Wat voor een God zou dat zijn, die na al die duizenden jaren kennelijk nog geen meter zou zijn opgeschoten, met eerbied gesproken. Maar dat is helemaal niet de manier waarop God het onrecht opruimt. God laat het onrecht geworden tot op het tijdstip dat hij eens en voor altijd het onrecht opruimt. Ja, mooi praten, zegt u. Dan moet je dan maar geloven, dan moet je dan maar afwachten. Nee, ik heb een bewijs voor u. Ik heb een bewijs dat God het niet onverschillig laat, dat onrecht dat er in deze wereld is. Dat bewijs kon de prediker u nog niet geven. De prediker kan alleen maar zeggen in dit hoofdstuk dat hij ervan overtuigd is dat er een dag komt dat God de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zal oordelen. En de eerste zal belonen en de tweede zal straffen. Daar is hij van overtuigd. Maar ik mag nog iets van iets anders overtuigd zijn. God bewijst dat hij zich om deze wereld bekommert. En dat hij de wereld heen voert naar haar einddoel. Naar de voleinding die God voor haar bestemd heeft. En dat bewijs heeft God geleverd op het kruis van Golgotha. Als u nou over onrecht spreekt, dan zou ik u eens mee willen nemen naar dat kruis. Als u zich vanavond, zoals u hier zit, onheus bejegend voelt, door wie of wat dan ook. Als u hier misschien wel zit met bitterheid, vanwege die onrechtvaardige behandeling. Dan zou ik u mee willen nemen naar het kruis. Want nooit is een mens zo onrechtvaardig behandeld als de Heer Jezus Christus. Stel u eens voor dat het zou denkbaar zijn dat de rechters van deze aarde zouden samenspannen om de allerbeste van ons tot de allervreselijkste straf te veroordelen. Zou dat niet het toppunt zijn van onrecht, daar waar het recht zou moeten heersen? Er wordt hier gesproken in 3 vers 16 over de plaats van het recht. Dat zijn de rechtbanken van deze wereld. Zou het niet het allergrootste juridische onheil zijn, de grootste gerechtelijke fout? Dan is fout nog een zwak woord. Als de allerbeste onder ons veroordeeld zou worden tot de allergemeenste, allerlelijkste doodstraf die ooit is uitgevonden. Want wij praten wel over onrecht, maar wij praten altijd over onrecht als mensen die zelf onrechtvaardig zijn. Laten we dat goed begrijpen. Als u hier vanavond zit met het besef dat u onheus behandeld bent, zegt u eens heel eerlijk, zou het denkbaar zijn dat hier op aarde mensen rondlopen, of misschien rondgelopen hebben, mensen die al gestorven zijn, die zich door u onheus bejegend gevoeld hebben? Wilt u daar nu eens even over denken? Kent u zulke mensen die zich ooit door u met recht onheus bejegend gevoeld hebben? Die terecht konden zeggen dat u hen onrecht aangedaan had. Als het erop aankomt, zitten wij allemaal in hetzelfde schuitje, beste mensen. Van het onrecht. Er was er maar één die in de Bijbel genoemd wordt, meerdere malen genoemd wordt, de rechtvaardige. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij kon zeggen, er was geen enkel mens die zoiets ooit had durven zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? De hoogste rechter of zijn plaatsvervanger, Pilatus, de plaatsvervanger van de Romeinse keizer, heeft tot ettelijke malen toegezegd van hem: ik vind geen schuld in hem. Herodes moest hem onverrichter zaken heen zenden, want hij vond geen schuld in hem. En toch hebben de overheden van deze aarde, Joden en heidenen tezamen, tegen hem samengespannen om hem te veroordelen, niet zomaar tot de doodstraf, door ophanging of door steniging zelfs, of tot de elektrische stoel, maar tot die allerledigste en gemeenste terechtstelling die ooit is uitgevonden, de kruisiging. Dat is onrecht. Als u ooit zou vragen, hoe kan het dat God onrecht toelaat, en dan bedoelen wij meestal, hoe kan het dat God het onrecht in mijn leven toelaat, want zo erg zitten we nou ook weer niet over al die hongerende mensen in Roemenië in die zoveel jaren onder een dictatuur geleefd hebben. Of over al die andere mensen en al die andere verschrikkelijke omstandigheden. Of over die mensen in Ethiopië. Hebt u daar al een nacht van wakker gelegen, van die mensen in Ethiopië? De tranen die wij laten over het onrecht in deze wereld, dat zijn meestal de tranen over onrecht dat ons is aangedaan. En dan zeggen, hoe kan God dat toelaten? Hebt u zich ooit wel eens afgevraagd hoe God dat kon toelaten, wat daar op het kruis van Golgotha gebeurde? Het heeft God toegelaten. God heeft het zelfs gewild. En ik kan me voorstellen dat sommigen van u zeggen, als dat zo is, dan is God wel heel onrechtvaardig. Ja, maar beste mensen, als het nou eens zo was, dat God dat gewild heeft, omdat daarin niet alleen maar de boosheid van de mens openbaar werd. De mens die de rechtvaardige veroordeelde tot deze doodstraf. Maar als nou eens op hetzelfde moment Gods gerechtigheid openbaar is geworden. Doordat God het oordeel dat u en ik verdiend hadden door al onze onrechtvaardigheden waarmee wij elkaar onheus bejegend hebben. Door die ongerechtigheden te leggen op het hoofd van de rechtvaardige. En hem te veroordelen. God zal eenmaal rechtvaardigen en onrechtvaardigen oordelen. Maar als er straks in de dag van het oordeel rechtvaardigen zullen blijken te zijn. Wie van ons zal daar dan bij horen? Anders dan doordat wij gereinigd en verlost en gered zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Gerechtvaardigd, niet omdat we zulke beste mensen waren, maar gerechtvaardigd door het geloof, uit de genade van God, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Als er straks rechtvaardigen zullen zijn, zal het zijn dankzij het onrecht van Golgotha, van de kant van de mens gezien. Het recht van Golgotha, toen God het rechtvaardig oordeel bracht over de grote plaatsvervanger. Het grootste onrecht, dat is het wonder van God, werd de plaats van de heerlijkste en de grootste ontvouwing van de gerechtigheid van God. En ieder die gelooft, mag deel hebben aan die gerechtigheid. De prediker zegt in dit schriftgedeelte, dit wondermooie, dat als de mens sterft, het niet gaat als met de dieren, de adem van de dieren verdwijnt in het niets. Maar als een mens sterft, dan gaat de levensadem terug naar God. Omhoog naar God. Later in hoofdstuk 12 zegt hij het nog duidelijker, de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft. Dat moet voor elke ongelovige. Iemand die nog onrechtvaardig is, doordat hij nog steeds in zijn eigen zonden is. Doordat hij nog niet die reiniging door het bloed van Christus heeft ontvangen. Voor zo iemand moet het een verschrikkelijke gedachte zijn, dat als hij sterft, dat zijn geest dan terugkeert tot God om daar te staan voor de troon van God. En voor de gelovigen is het tegelijkertijd de heerlijkste gedachte. Onze levensadem gaat niet verloren, maar leggen we terug in de hand van God onze ziel. Bevelen wij, onze geest bevelen wij in de handen van God de Vader. Daar ligt onze eeuwige bestemming, onze eeuwige zaligheid, onze eeuwige heerlijkheid. Maar dat kwam door die ene, de rechtvaardige, die het grootste onrecht heeft geleden, dat ooit een mens heeft geleden. En die het heeft toegelaten over zichzelf, omdat hij u en mij tot rechtvaardige wil maken. Ziet u? De prediker trekt het gordijn open en hij zegt naar buiten. En kijk naar buiten. En al die mensen in het Oude Testament die keken naar buiten, maar ze zagen nog niets, totdat het licht van Golgotha begon te glanzen. Toen zagen ze het. Toen zagen ze het. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade drong om vrijgeleide. Hier kwam Gods wijsheid tussen beiden. Die ze allebei voldoening gaf. Er is een tweede boodschap hier. In hoofdstuk 4, vers 7 tot 12. Er is nog iets anders wat zo triest is in dit leven. En dat is de eenzaamheid. Ook daar wordt veel over gepraat en veel over gefilosofeerd. Maar je moet het maar meemaken. Het kan haast niet anders of hier zullen in deze zaal wel weduwen, weduwnaars zitten. Hier zullen in deze zaal mensen zitten die heel graag een levenspartner hadden gehad, en er nooit één gevonden hebben, die alleen in dit leven staan. Hier zullen mensen zijn in deze zaal, en ik denk eigenlijk wel eens heel veel, die weten wat eenzaamheid is. Ze ploeteren en zwoegen in het leven, ze doen hun werk en ze doen hun best. En ze proberen te doen wat ze kunnen en ook in hun vrije tijd doen ze een heleboel. Ze zijn met een heleboel dingen bezig en ze zetten zich voor een heleboel dingen in. En tenslotte zeggen ze tegen zichzelf wel eens een keer, wat heb ik er allemaal aan? Want ik moet het allemaal in eenzaamheid genieten. En wat is nou in eenzaamheid genieten? Eenzaamheid, daarvan zegt de prediker, dat is een groot kwaad onder de zon. Ijdelheid. Het bestaan van een mens is zinloos als hij in de volstrekte zin eenzaam is. Want de mens is nou eenmaal zo geschapen dat hij niet alleen op God is ingesteld, daar is de zonde dan wel tussen gekomen, maar dat was toch de oorspronkelijke bedoeling van God, dat de mens op God gericht zou zijn. Maar de mens is ook geschapen als een sociaal wezen. Geen mens kan zonder relaties met andere mensen. Sommigen spelen het klaar en trekken zich als kluizenaar terug en missen al het contact met andere mensen. Maar zulke mensen zouden wij vandaag opsluiten. Want iemand die zo werkelijk vreemd is van alle andere mensen, die is niet normaal. Normaal is dat wij alleen maar leven kunnen met andere mensen samen. Ook al is dat geen levenspartner, dan zoek je je vrienden. Misschien heb je kinderen, misschien heb je je ouders nog. Maar je hebt andere mensen om je heen. Al zou je helemaal alleen staan, dan zoek je je vrienden, dan zoek je contacten. Want een mens kan niet alleen. Met z'n tweeën word je gemakkelijker warm, zegt de prediker. Met z'n tweeën kun je je beter verweren met tegen een vijand. En met z'n drieën gaat het toch beter. De mens is geschapen om met z'n tweeën, met z'n drieën te zijn. Met z'n vieren, met z'n tienen. We zijn geschapen om te functioneren in allerlei verbanden. Niet alleen maar huwelijk of gezin. Maar met collega's samen, met vrienden samen, met medescholieren. Wat het ook mogen zijn, de mens staat in allerlei verbanden. Want eenzaamheid is een groot kwaad. Wat heeft al je geploeter voor zin als je daarmee schatrijk zou worden? En je zou net zo eenzaam zijn als die miljardair daar in Amerika die zich opgesloten had in zijn paleis. En die vele, vele jaren geen mens meer wou zien. Een zonderling, totaal vereenzaamd. Alleen nog met een enkel personeelslid om zich heen, dat hij in zijn tegenwoordigheid kon verdragen. Daar zeg je, alles is ijdelheid. Wat moet die man met al zijn rijkdom? Eenzaamheid. Ik zou tegen mensen willen zeggen, hier vanavond die eenzaam zijn, dat er veel mensen in uw leven zullen zijn die dat niet goed begrijpen. Want veel mensen kennen dat probleem niet. Of ze kennen het van vroeger en ze hebben het verdrongen, want ze zijn nu niet meer eenzaam. Ze zijn het alweer vergeten. Maar ik zeg u dat er één is die weet wat eenzaamheid is. Echte eenzaamheid. Meer dan één mens op aarde het ooit heeft ondervonden. U weet wel wie ik bedoel. Hij zegt in Psalm 102 profetisch, dat hij is als een eenzame mus op het dak. Nou, je ziet nooit mussen alleen. Mussen zijn nou zo typisch zo'n vogel die in zwermen tegenkomt. Een eenzame mus op het dak. Dat is een zielig vogeltje. Dat kan niet leven. Een roerdomp in de wildernis. Een steenuil in de woestijn. Zo'n eenzame vogel. De Heer Jezus heeft zo gesproken. Hij heeft gezegd hier op aarde dat de Zoon des Mensen geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Hij had geen plaats, geen plekje dat hij zijn eigen plekje kon noemen. De kleren aan zijn lichaam waren hem geschonken. Hij zeg maar, had toch 12 vrienden. Maar vrienden, daar kan je je heel eenzaam bij voelen. Als die vrienden niet veel van je begrijpen. Als die allerlei domme vragen stellen waaruit duidelijk wordt dat ze niet echt doorhebben wat er is met je. En wie je bent en wat je wilt en waar je voor staat. En die ene is nog veel eenzamer geworden. Want het moment is gekomen dat een van die 12 vrienden hem verloochende. En dat een ander van die 12 vrienden hem verriet. En dat al die vrienden op de loop gingen en hem helemaal alleen lieten met zijn vijanden. En toen was hij nog niet echt alleen. Toen kon hij nog zeggen dat de Heere God aan zijn zijde stond. Totdat het moment kwam dat hij aan het kruis geroepen heeft, mijn God, let u op dat mijn. Hij klampt zich aan die God vast. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij was de enige die die vraag kon stellen, waarom? Als God ons zou verlaten, zou niemand van ons de moed hebben te vragen, waarom? Want we zouden het goed genoeg weten. We zouden het moeten weten althans. Hij kon het vragen. Hij de rechtvaardige, de volmaakte. Hij kon vragen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Was er ooit één eenzamer dan hij? Maar zoals ik zei, zoals hij onrechtvaardig behandeld werd, opdat Gods gerechtigheid in hem openbaar zou worden, zo is hij de meest eenzame geworden, opdat hij de eersteling zou worden te midden van die geweldige menigte. De eersteling onder vele broeders, zoals Romeinen 8 het zegt. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En je kunt over die vreugde zeggen wat je wilt, maar één aspect van die vreugde is toch dat hij het hoofd zou worden van die geweldige schare die wij noemen de gemeente van God, het lichaam van Christus. Als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Dan blijft het altijd alleen. Zo alleen als de Heer Jezus hier op aarde was, zo alleen zou hij gebleven zijn. Maar het tarwegraan is in de aarde gevallen en gestorven. En daar is nieuw leven uit voortgekomen. Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad. Zoals Nicolaas Beets gedicht heeft naar aanleiding van Jesaja 53. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij is niet alleen gebleven. En geen mens hier hoeft alleen te blijven. Alleen, niet alleen maar met je man of je vrouw die je eenmaal toch moet afstaan, of je ouders die je eenmaal moet verlaten, of je kinderen die eenmaal het huis uit zullen gaan. Maar één mag je worden met een grote gemeenschap van mensen. Wie gezelschap je tot in eeuwigheid mag genieten, de gemeente van God. En bovenal de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, die alle eenzaamheid verzoet. Want als je hem hebt, dan kun je je eenzaam voelen, maar dan ben je nooit alleen. Opnieuw trekt hij het gordijn open. De prediker wijst naar buiten. En daar schijnt het licht van Golgotha. Door het raam naar binnen, om ons arme, eenzame, kille bestaan te verwarmen en te verlichten. De derde boodschap. Nou, hier is het al heel duidelijk. Hier, duidelijker dan waar ook, behalve nog een andere passage die we later tegenkomen in het boek Prediker, glimt de waarheid door van het Nieuwe Testament. Beter een arme, maar wijze jongeling, zegt vers 13. Dan een oude maar dwaze koning die er niet van weten wil zich te laten waarschuwen. Wat is hier de les? We hebben gezien, al je gezwoeg helpt niks als het door onrecht toch allemaal ongedaan gemaakt wordt. Zwoegen helpt niets als je toch allemaal in eenzaamheid moet doen en in eenzaamheid ervan moet profiteren. Dit is het derde. Zwoegen helpt allemaal niets, want de gunsten die je ermee verwerft, die zijn net zo vergankelijk en tijdelijk als de volksgunst hier in dit gedeelte. De volksgunst. Heel wat leiders hebben het ondervonden. Heel wat koningen en keizers. Heel wat regeerders. Heel wat dictatoren. Wat heeft het Westen 20 jaar geleden of 15 jaar geleden nog niet over Ceausescu geroemd? Omdat hij een eigen koers ging. En de volksgunst is verdwenen totdat toen bleek dat hij een boosaardig mens was. Maar dat niet alleen. Ook van goede vorsten, van goede regeerders. En dat niet alleen maar in de top van het land, maar ook in kleinere verbanden. Overal waar geestelijke leiders zijn. Al zouden ze nog zo goed regeren. Hoe dikwijls zien we niet dat de volksgunst betrekkelijk is. Is als een golf van de zee. Hoe heeft hij dat ondervonden? Was hij niet die arme, maar wijze jongeling, arm was hij. Hij is hij die rijk was, is om uwentwil arm geworden, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Hij is arm geboren in een stal. Hij is zo arm geworden dat hij geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen, heb ik u gezegd, en geen eigen kleren aan zijn lichaam had. Hij is zo arm geworden tenslotte dat hij van alles verstoken en gescheiden was op het kruis van Golgotha. Een arme, maar wijze jongeling. 33 jaar oud is hij maar geworden. Hij werd geboren onder een oude, dwaze koning, Herodes. Die bereid was heel Bethlehem, alle kindertjes daar uit te roeien, om hem uit te roeien. Een oude, dwaze koning, ik denk aan een andere Herodes, die in de evangelie zich niet wilde laten waarschuwen. En dan komt hij die eerste uit de gevangenis om koning te worden, hoewel hij onder het koningschap van de ander als een arme geboren was. Je kunt het voor je zien. Men heeft genoeg van die oude dwaas, die alleen nog maar aan zichzelf denkt en aan zijn geld en aan zijn roem, maar die zich om het lot van het volk niet meer bekommert. Men schuift hem aan de kant en men neemt een jongeling die wijs is, waar men veel verwachting van heeft, ook al is hij dan arm geboren. Men zal het met hem proberen. En kijk eens aan. Daar is een geweldige schare die achter hem aanloopt. Er is geen einde aan al het volk, aan allen aan wie spits hij stond. Geweldig. Zo heeft de Heer Jezus het ondervonden. In Johannes 6, als hij de broden vermenigvuldigd heeft en de 5000 gespijzigd heeft, dan staat er dat ze hem wilden ontvoeren. Ze wilden hem met geweld koning maken. Ze dachten, dat is er één zoals ze hem willen hebben. Dat is toch waar men in Oost-Europa vandaag over praat. Men heeft iemand nodig die de economie op gang brengt. Zodat er weer eten en voedsel in de winkels ligt. Zodat de mensen weer kunnen kopen. Daar draait het allemaal om in het leven. Men zoekt die ene regering, dat nieuwe regeringssysteem, dat brood op de plank brengt. En hier was een Messias die zomaar door een wonder 5000 mannen, dan nog de vrouwen en de kinderen, kon voeden. Dat is een ideale koning. En de Heer Jezus ontkwam aan hun handen en de volgende dag in de synagoge legde hij hun uit dat dat niet de bedoeling was. Dat dat niet de betekenis van het wonder was. Maar dat het wonder heel wat anders te betekenen had. Dat hij geestelijk voedsel wilde brengen voor de mensen. Niet alleen maar tijdelijk hun buik wilde vullen, maar geestelijk voedsel waardoor ze het eeuwige leven zouden hebben. En toen zeiden de mensen, dat hoeft niet. Als het dat is, en ze zeiden, deze reden is hard, wie kan haar verdragen? Ze draaiden zich om en ze gingen weg, gedesillusioneerd. Zo'n leider wilden ze niet. Ik zie ze een andere keer enthousiast staan daar aan de oostkant van Jeruzalem. Als de Heer Jezus de weg van de Olijfberg naar onder komt, op die ezel gezeten. Als ze daar hun klederen uitspreiden op de grond. Als ze met palmtakken zwaaien. En als de uitzinnige menigte roept, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En hij laat het geworden ditmaal. De profetieën moesten vervuld worden. En hij rijdt de stad binnen. En als de dagen vorderen, en als die gevangen genomen wordt, en opnieuw de illusies van de mensen, de bodem wordt ingeslagen, dan roept de menigte, kruisig hem, kruisig hem. Er is niets betrekkelijkers dan de volksgunst. Dat hebben de mensen aan de top ondervonden. De managers, de regeerders, dat hebben de mensen ondervonden die macht en aanzien begeerd hebben en die met veel gezwoeg het gevonden hebben, die het verworven hebben en daar soms alles voor over hadden, om dan te ontdekken dat niets zo betrekkelijk is als de gunst van de massa. Ik denk aan mannen of vrouwen in de sport die tussen hun 20ste en hun 30ste al die roem moesten verwerven. En geweldig veel roem en geweldig veel rijkdom hebben geoogst. En toen waren ze over hun krachten heen en binnen enkele jaren waren hun namen bijna vergeten. Hoogstens nog als een legende. Volksgunst is maar heel betrekkelijk. Ik denk aan al die sterren in de popmuziek. Waar de menigten uitzinnige jongeren aan hun voeten lagen. Tot de volksgunst voorbij was. En ze vergeten werden. Niets is zo betrekkelijk als de volksgunst. Maar er is er nooit één die het zo heeft ondervonden als hij.
Want popsterren en voetballers worden niet gekruisigd. Met alle eerbied gesproken tegenover hem. Want het stuit me tegen de borst om de vergelijking te maken. Maar als wij de les hier op aarde moeten leren. Hoe betrekkelijk de gunst van andere mensen is. Die ons zo bejubelen. En dan kruisig hem roepen. Dan heeft hij het echt ondervonden. Want hij werd echt gekruisigd. Hij had koning kunnen worden. En hij werd gekruisigd. En toen hij gekruisigd was. Hing er een opschrift boven zijn hoofd. Dit is Jezus, de Nazarener, koning der Joden. Koning der Joden. Moet ik dan uw koning kruisigen, zei Pilatus. Ja, de koning kruisigen. O, zegt u, ja, maar later is het beter geworden. De Joden hebben hem verworpen, maar de heidenen hebben hem dan aangenomen. Ook een aantal Joden en een heleboel heidenen. En dat is geweldig succes geworden, zegt. Miljoenen mensen over de hele wereld die hebben hem aangenomen. Kijk nou toch eens naar de glorieuze geschiedenis van de christelijke kerk. Kijk nou toch eens, hij is toch aangenomen. Hij is toch geaccepteerd. Hij is toch bejubeld. Koning Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, heeft hij gezegd. En de mensen hebben dat toch aangenomen. Maar de latere vonden in hem geen vreugde. Wat denkt u, zit het christendom, om het nou eens met een moderne uitdrukking te zeggen, in de lift? Of stellen we vast in het land dat het christendom steeds verder achteruit gaat? Dat het in het hele Westen steeds verder achteruit gaat? In het Oosten zijn nu weer deuren opengegaan. In derde wereldlanden zijn deuren opengegaan. Maar in deze landen waar het christendom al die eeuwen heeft bestaan en van waaruit het zich verbreid heeft over de wereld, is het op zo'n retour. De mensen hebben geen vreugde meer in Jezus van Nazareth. Heel veel mensen die zich christenen genoemd hebben, die als christenen gedoopt zijn, die als christenen in een christengezin zijn opgegroeid, hebben geen vreugde meer in hem. Niets is zo betrekkelijk als de volksgunst. Vierde boodschap. Behoed uw voet als gij naar Gods huis gaat. Als je deze boodschap zo leest, van hoofdstuk 4 vers 17 tot 5 vers 6... dan zou je bij jezelf kunnen denken, nou, hoe hangt dat nou samen met het voorgaande? Is dit eigenlijk ook wel een onderzoeking om na te gaan of de mens met zijn geploeter iets kan bereiken in het leven? Ik denk het wel. Ook omdat het daarna steeds weer zo verder gaat, ik wil het u zo verklaren. Ik wil er niet uit gaan leggen waarom ik dat nou zo denk. U moet het maar even van me aannemen. Maar ik denk dat de prediker dit wil zeggen. Hoeveel mensen gaan er niet naar de tempel? Om te bidden. Wij hoeven helemaal niet naar de tempel te gaan. We kunnen zomaar gaan bidden. We kunnen thuis in onze binnenkamer ons terugtrekken. En op onze knieën gaan om te bidden. En zelfs dat is allemaal niet nodig. Wij kunnen zomaar tot God gaan. Maar wat bidden we? Wat bidden? Wat zou het de moeite waard zijn als we allemaal stuk voor stuk onze gebeden eens gingen analyseren? Wat bidden? Wat worden er voor Gods aangezicht niet een ondoordachte woorden uitgesproken? Misschien hebt u straks wel bij uzelf gedacht, toen ik het zo had over al dat geploeter en al dat gezwoeg van de mens op aarde. Ja, geen wonder dat dat ploeteren allemaal op niets uitloopt, want zoveel mensen doen dat onafhankelijk van God. Maar dat doen wij niet. Als wij iets ondernemen, dan bidden we ervoor. Hoeveel mensen zeggen niet, als je denkt, bij jezelf zou dat wel in orde zijn wat ze doen. En je vraagt dat, is dat wel in orde? Dan zeg je, ja, maar ik heb ervoor gebeden. Zoveel, dan is de zaak in orde. Wat je ook doet, als je er maar voor gebeden hebt, dan is de zaak in orde. Dan ben je gedekt. Alsof alles wat wij deden en waarover we een gebed hebben uitgesproken, automatisch de goedkeuring van de Heere God wegdraagt. Wat hebben we niet in onze gebeden een ondoordachte woorden uitgesproken over onze plannen. Wij smeden onze plannen en we vroegen er achteraf nog de zegen van God over. Zoals men dat vroeger deed met de wijwaterkwast van de pastoor. Wat zijn er een ondoordachte woorden uitgesproken voor God. Gebeden uitgesproken waar wij bij God met eerbied gesproken probeerden voor ons karretje te spannen. Als je zo tot God nadert, behoed dan je voet. Wik en weeg je woorden voor God. Er is zo ontzettend veel geploeter dat op niets is uitgelopen. Omdat de mensen dachten met hun smeekbeden God te kunnen vermurwen. En omdat de mensen misschien zelfs wel dachten met hun geloften de hemel te kunnen bewegen. En als dan God inderdaad deed wat hij zei, wat ze gevraagd hadden, dan konden ze hun gelofte niet eens nakomen. De boodschap die de prediker ons hier geeft is, als je denkt dat je vromer bent dan een ander, doordat jij God in je geploeter betrekt, doordat jij meent dat God zijn zegen wel zal verbinden aan jouw gezwoeg, kijk dan maar uit. Bedenk dan maar tegenover wie je staat. Bedenk dan maar dat je te maken hebt met die hoog heilige God, die niet met zich laat spotten. Ook al zijn het zijn eigen kinderen die zo tot hem spreken. Bedenk wat je zegt. Want je kunt je woorden niet nakomen. Wat zijn wij ellendige mensen in dat opzicht. Wat hebben de mensen vaak niet de grofste dingen gesproken, juist de tegenwoordigheid van God. Oh, niet in grove woorden. In hele fijnzinnige woorden misschien wel, met prachtige, vrome gebeden. En wat zal de hemel van veel van dat soort gebeden, die alleen maar voortkwamen uit het vlees, gegruwd hebben. Laten uw woorden weinigen zijn, leg ze stuk voor stuk op een goudschaaltje, al die ondoordachte woorden die we zomaar tot God uitspreken. En dat zomaar tot God uitspreken heeft te maken met onze eigen dunk. Omdat we ons zo goed verbeelden onze boontjes te kunnen doppen en God daarin te kunnen betrekken. Omdat we denken zo goed onze zaakjes voor elkaar te hebben, dat we zelfs God gelofte doen. En ik zeg u opnieuw, er was er maar één die dat kon. Er was er maar één. Hij zei op het moment dat hij geboren werd, waar andere mensen niks kunnen zeggen als ze geboren worden. Kleine hulpeloze wezentjes. Maar hij was God, geopenbaard in het vlees. God, die kwam in mensengedaante. God en mens in één persoon. Hij kwam. En op het moment dat hij deze wereld binnenkwam, zei hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Hij zei dat. Hoe zou dat aflopen met hem? Hij zei de stoutmoedigste woorden die een mens ooit gezegd heeft aan het begin van zijn loopbaan. Uw wet draag ik in mijn hart. Uw geboden draag ik in mijn hart. Hij kon Psalm 119 zingen en elk woord ervan menen en waarmaken. En hij kon zeggen, ik kom om uw wil te doen. Heeft hij het gedaan? 30 jaar later ging de hemel boven hem open en toen zei de hemel, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Daar hebt u de bevestiging. En toen ging de Heer Jezus verder. Toen begon zijn eigenlijke dienstwerk. En toen zei hij, mijn spijze is dat ik de wil volbreng van hem die mij gezonden heeft. Of hij zei, ik doe altijd wat hem welbehagelijk is. Stel u zulke woorden voor. Dat zijn of de meest hoogmoedige woorden die ooit gesproken zijn. De meest vermetele, God-onterende woorden. Of het is de waarheid. Hoogmoedig? Hij was de enige mens die kon zeggen, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Want hij deed wat hij zei. Toen de mensen hem vroegen wie hij was, toen zei hij, geheel wat ik u ook zeg. Zijn woorden waren niet mooier dan zijn persoon. Zijn woorden maakten hem niet mooier dan hij werkelijk was in het binnenste van zijn ziel. Zijn woorden waren niet mooier dan zijn daden. Hij was wat hij zei. En hij ging naar het kruis. Dat was niet gemakkelijk. Het was een diepe gelofte die hij had afgelegd. En toen het kruis naderde, was er geen achteloosheid bij hem. Zoals wij dat soms doen in onze zelfoverschatting waarin we zeggen, dat doe ik wel even. Toen hij het kruis zag met alle verschrikking van dien, die Godverlatenheid, die eenzaamheid van het kruis. Toen al het onrecht van allen die in hem zouden geloven op hem gelegd zou worden. Toen op dat moment werd hij bedroefd en beangst en hij zei, als het mogelijk is, heren, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij zei erbij, niet omdat ik het wil, laat uw wil geschieden. Er was geen spoor van ontrouw aan zijn gelofte. En hij ging voort. Hij is niet teruggedeinsd. Hij stelde zijn aangezicht als een keisteen tegenover hen die hem sloegen in het gezicht, die hem de baard uitplukten. Hij stelde zijn gelaat als een keisteen tegen al dat smadelijk speksel. En hij ging voort tot het bittere einde. Zijn kruis dragende, de schande niet achtende. Hij heeft het gedaan. Wij zijn kleine, nietige, zwakke, falende mensenkindertjes. Hij is de enige die het kon. En hij deed het voor u en voor mij, niet voor zichzelf. Onze geloften en onze smeekbeden hebben bijna altijd betrekking op onszelf. Wanneer smeken we eens intens voor een ander? Hoeveel van onze smeekbeden hebben juist op onszelf betrekking? Hij smeekte niet voor zichzelf. Hij smeekte omdat wij hem dierbaar waren en wat hij ons wilde verlossen. Ik heb u gezegd uit Hebreeën 12, om de vreugde die voor hem lag. Mag ik het zo vertalen? Om de rijkdom die voor hem lag in de hemel. Ik heb u gezegd uit 2 Korinthe 8, vers 9, dat hij die rijk was, gij, zo zegt Paulus het, gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zoudt worden. Maar hij is het ook weer geworden. Hij is teruggekeerd tot al die rijkdom van de hemel. En beste mensen, wat moet ik nou nog zeggen over het vijfde gedeelte? Het is ook het langste gedeelte. En je zou over al de onderdelen daarvan heel lang kunnen spreken. Maar, en ik wil ook daar met u doorheen lopen. Maar ik zeg u dit. Als u het nou alles gezien hebt, het onrecht van deze wereld dat al uw rijkdom bedreigt, uw bezit bedreigt. En u ziet de eenzaamheid waarin u al uw eventuele rijkdommen zou moeten genieten. De betrekkelijkheid van de gunst van andere mensen. De betrekkelijkheid van de gunst van God als u die op een vleeselijke wijze zoekt. Wat betekent dan alle rijkdom en alle bezit van deze wereld? Tegenover alle rijkdom en alle bezit van de hemel. Was er ooit één zo rijk als hij? En is er één ooit zo arm geworden als hij? En toen hij zo arm was, toen heeft hij al die rijkdom terug verworven door zijn werk op het kruis. Hij hing aan geen enkel aards bezit. Maar hij heeft alles afgestaan. Zelfs de klederen die hij aan zijn lichaam had, moest hij tenslotte afstaan. Toen had hij niets meer. Hebt u daar wel eens over gedacht? Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, was er niets dat hij op aarde achterliet. Niets dat anderen van hem hadden kunnen erven. Hij had geen bezit. Wat hij gehad had, zijn klederen, waren verbeurd verklaard aan de soldaat. Hij had niets. Wat praten we over rijkdom? In dit grote gedeelte, 5 vers 7 tot 6 vers 12, is het eerste grote les die de prediker ons leert dit. Hoe meer rijkdom, hoe meer problemen. Wij hebben allemaal problemen, omdat we zoveel hebben. De een van ons heeft meer dan de ander. De een heeft een hoger inkomen dan de ander. De een heeft een mooier huis dan de ander en een mooie auto dan de ander. Maar we hebben allemaal bezit. En we hebben allemaal, als westerlingen, vergeleken bij de grootste meerderheid van deze wereld, enorm veel bezit. Wij zijn rijker dan onze ouders en grootouders en overgrootouders. Wij zijn rijker dan enig mens op aarde. Globaal gesproken, we horen tot de allerrijkste landen van de wereld. En dat betekent dat we allemaal problemen hebben. En dat zegt de prediker zo heerlijk nuchter. Hoe meer rijkdom je hebt, hoe meer problemen je hebt. Ik loop het met u door, want we kunnen dat niet allemaal lezen. In de eerste plaats zegt hij, in 5 vers 7 en 8, hoe meer rijkdom je hebt, hoe meer corruptie er is. Hoe meer mensen wederrechtelijk de rijkdommen nog willen uitbreiden. Hoe rijker mensen zijn, of het nou kapitalisten heten, of het heten socialisten, of ze nou liberalen heten, of wat het ook mogen zijn. In de politiek is ontzettend veel verrijking. Er is ontzettend veel verrijking ten koste van je concurrent. Ten koste van de arbeider als je de kans krijgt. Ten koste van je baas als je de kans krijgt. Door zijn tijd te stelen en van zijn spullen te nemen. Hoe rijker we zijn, hoe corrupter we worden ten aanzien van rijkdom. Hoe meer we willen hebben. En er hoort ook het volgende bij in 5 vers 9. Hoe rijker we zijn, des te ontevredener is de mens. Hoeveel mensen zijn er die weinig hebben en daarmee volkomen tevreden zijn? We willen allemaal meer. We hebben dat nieuwe apparaat gezien van onze buurman en wij willen dat ook. En we hebben dit gezien, we hebben dat gezien in de reclame, wij willen dat ook. We zeggen nooit, het is genoeg. Nooit. Dan komen we zo rijk zijn. Daarom zijn we niet meer tevreden en daarom willen we altijd meer. En in vers 10, hoe rijker je bent, hoe meer profiteurs er om je heen zijn. Ach, bent u zo rijk? Nou, dan zal ik u vertellen hoe ontzettend veel mensen daarin geïnteresseerd zullen zijn. Net als de vrienden van de verloren zoon. Die ook allemaal graag hielpen om zijn geld op te maken. De fiscus zal zeer geïnteresseerd zijn in uw rijkdom. Bovendien, als u erg rijk bent, dan hebt u ook personeel nodig natuurlijk. Dat zal ook delen in die rijkdom. U zult dan pas ontdekken hoeveel familieleden u hebt. Die zullen profiteren van uw rijkdom. En dieven en bedelaars zijn ook bijzonder geïnteresseerd in uw rijkdom. Wat een probleem. Wat heerlijk nuchter is dit boek. Heb u veel geld? Heb u veel problemen? Dan hebben u ook veel profiteurs. Veel mensen die er geïnteresseerd in zijn. 5 vers 11. Heb u veel geld? Weinig nachtrust. Altijd maar tobben en piekeren. Arme mensen hebben lang niet... Dat denkt u, dat arme mensen zoveel te tobben hebben. Maar als ze te eten hebben, dan hebben ze niet te tobben over... of ze die alarminstallatie wel in orde is, want er valt niks te stelen. Ze tobben nooit of hun aandelen wel omhoog of omlaag gaan... Ze tobben nooit over de rentekoersen. Begrijpt u hoe heerlijk nuchter die is? Laat elkaar nou niks wijs maken. Wie zou hier vanavond erop opstaan en zeggen, geld betekent voor mij absoluut niets. En als we met zo iemand, als we iemand zouden vinden, dan zou vermoedelijk blijken dat hij gestoord was. Want zo zit onze samenleving in elkaar. Als er iemand was die dat absoluut zou zeggen, dan zouden we allemaal erover eens zijn dat die persoon niet normaal was. Want normaal is immers wat we allemaal zijn. Wij zijn allemaal gek op geld. En we zijn allemaal geïnteresseerd in rijkdom. We praten wel mooi en we hebben zo fijn gezongen over hemelse rijkdom. Maar als we diep in ons hart kijken en als we eerlijk zijn en als we toegeven, dan is onze aardse rijkdom ons toch ook wel ontzettend lief. Maar het kost je een stukje van je nachtrust. En in vers 12 tot 16 van hoofdstuk 5, dan zegt hij, hoe rijker je bent, hoe meer onzekerheid. Rampen die komen over je goederen om ze te vernielen. Inbraak, heb ik al gezegd. Oorlog kan er komen. Economische malaise kan er komen. Allemaal rampen die je zouden kunnen bedreigen. Al die rijkdommen die je hebt, die geven je even zoveel problemen, doordat er even zoveel gevaren loeren om je heen, die je van die rijkdom kunnen beroven. En dan... Vanaf hoofdstuk 5 vers 17 tot hoofdstuk 6 vers 9, dan gaat het over een heel ander soort probleem van de rijkdom. Rijk te zijn hier op aarde, bezit te hebben en er niet van kunnen genieten. Wilt u zich dat eens even voorstellen? Er niet van kunnen genieten. Er zijn mensen die kunnen het niet, die zijn zo vrekkerig geweest, die hebben allemaal geld opgepot. Of ze het nou in een oude kous hebben zitten of ze hebben het op de bank staan. En dat geld wordt steeds maar meer. En ze weten absoluut niet wat ze ermee moeten doen. Ze durven niet uit te geven. Ze zijn als kind misschien vreselijk zuinig opgevoed. Dus ze hebben een slecht geweten als ze het geld uitgeven. Het bezit vermeerdert en vermeerdert. En ze zouden volkomen panisch worden als ze dat geld moesten uitgeven. Groot bezit en ze hebben er niets aan. Groot bezit en ze kunnen het wel uitgeven. Maar ze zijn oud geworden en ze dementeren. Ze hebben er niets aan. Ze zijn verlamd geworden. Ze hebben er niets aan. Ze kunnen het naar de dokters brengen. Maar ze hebben er niets aan. Ze kunnen er niet van genieten. Rijk zijn en er niet van kunnen genieten. Dan komt het dan ontzettend erop aan of je rijk bent in God. Hoe vaak horen wij dat niet van oude mensen die dementeren en ze herkennen familie niet meer. En het laatste wat overblijft is dat ze de oude liederen over de Heer Jezus zingen die ze in hun jeugd geleerd hebben. Of de oude psalmen van God. Dat blijft over. Die laatste rijkdom, als een mens heel slecht eraan toe is, kan dat ook verdwijnen helaas. Maar die laatste rijkdom die blijft er het langste bij. En als die ook nog verdwijnt, dan betekent dat alleen maar dat ze op de drempel staan van die andere wereld, waar ze al die rijkdommen terugkrijgen, want God heeft ze daar voor hen bewaard. En dan zingen ze al die liederen weer dapper mee tot in eeuwigheid. Wat komt het erop aan of je rijk bent in God? Wat helpt het je of je rijk bent en je kunt er niets meer doen? Ten eerste, in hoofdstuk 5, vers 17 tot 19, of je dat genot van je rijkdom kunt hebben, dat heb je niet in de eigen hand. Al ben je nog zo rijk, als God je het genot er niet van geeft, als God je niet de vreugde ervan geeft, als God je niet de gelegenheid ervan geeft je het ervan te genieten, dan heb je niets meer aan. Ik heb een goede vriend die door een operatie zijn reuk en zijn smaak kwijt is. Dat betekent dat wat hij eet maakt hem niets meer uit. Hij moet eten om in leven te blijven, maar hij kan er niet van genieten. En hebt u wel eens gedankt voor uw smaakpapillen? Dat is nou zo'n hele simpele zegen. Waardoor we niet alleen maar eten omdat we het nodig hebben in ons lichaam, maar waardoor we kunnen genieten van het voedsel. Het genot van de zegeningen die God ons geeft, dat genot ligt in Gods hand. Hij kan het genot ervan, al hebben we die rijkdommen dan nog, zomaar van ons afnemen. En dan in hoofdstuk 6, in de eerste verse, dat is het probleem dat we ook al eerder gehad hebben. Je kunt nog zoveel rijkdommen verzameld hebben, en dan is het misschien straks toch voor een ander. Dan blijkt dat je alleen maar gespaard hebt voor de fiscus. Of je hebt alleen maar gespaard voor die nietsnut van een zoon van jou. Of je hebt alleen maar gespaard als je geen kinderen hebt voor die neven die nooit naar je zijn komen omkijken, maar die wel erg graag van je willen erven. Zo gaat het toch in het leven. En in hoofdstuk 6, vers 3 tot 9, dat laatste stuk. Tja, hoe moet je het zeggen? Het genot van je rijkdom wil gewoon soms maar niet komen. Je hebt je hele leven daarnaar uitgestrekt, want de meeste mensen kunnen niet genieten. Of laat ik het voorzichtig zeggen, heel veel mensen kunnen niet goed genieten. Geluk is voor heel veel mensen iets altijd toekomstigs, per definitie. Als ik nou maar dat heb, als ik nou maar een keer op dat salarisniveau zit, of als ik nou maar één keer gepensioneerd ben, of als nou één keer de kinderen maar het huis, als nou één keer, dan gaat het komen. Dan zal je zien. Of als ik nou maar één keer die transactie achter de rug heb, dan komt het geluk is altijd iets toekomstigs. En als het er is, merken ze het niet. Of dan is het alweer voorbij. Het is God die ons geeft te genieten. Rijkdom is geen garantie voor genot. Genieten kun je ook zonder rijkdom. En heel veel mensen met rijkdom kunnen niet genieten. En dan dat prachtige slot van dit hoofdstuk. Na al die ontboezemingen over de rijkdom. Maar ik zou dat willen nemen als een samenvatting van alles wat we hebben gezien. Dan komt daar in dat vers 10 van hoofdstuk 6, dat is zo'n prachtig vers. Daar zegt de prediker, en ik zal het u proberen te zeggen op mijn manier. Over wat voor mens, over wat voor wezen hebben we het hier eigenlijk al die tijd gehad vanavond? Weet u over wie we het gehad hebben? Misschien zegt u, nou, we hebben het gehad over onrechtvaardig, we hebben het gehad over eenzame, we hebben het gehad... Nee, ik zal u vertellen waar we het over gehad hebben. Over de mens. Weet u wat dat betekent? We hebben het over ons gehad. Ik heb het over mezelf gehad, daar heb u niet zoveel van gemerkt. En ik had het ook over u, daar heb ik niet zoveel van gemerkt. Maar u wel. Ik zal u zeggen wie zijn naam is, zegt prediker. Zijn naam is mens. Ja, in het Nederland betekent dat niet zoveel. Als je het nou hoort in het Hebreeuws, Adam. Dan klinkt daar onmiddellijk in door als je zegt, Adam heet hij. Dan klinkt daar onmiddellijk in door dat hij voortgekomen is uit de Adama. De aardbodem. Elihu zegt tegen Job, ik ben ook uit leem afgeknepen. Dat is de mens. Stof, leem, veredelde klei. Wat hebben we het dan over ellendelingen? Mensen zo klein dat je je de vraag kan stellen, wat is de mens? Daar zeggen ze in de psalmen 140, ik geloof 145, dat die psalmist die vraag stelt, wat is de mens? En dan zegt hij een ademtocht, niets. Een zucht en het leven is voorbij. Hoe vaak hoor je dat niet van oude mensen? Mijn leven is als een zucht geweest. Mijn dagen waren weinig in getal, zegt Jacob als die 137 is. Moeite en verdriet waren die dagen. Dat is de mens. Uit de aardbodem. Uit leem voortgekomen. En dan staat erachter en hij kan niet rechten met hem die sterker is dan hij. Hoeveel mensen hebben niet hun vuisten gebald naar de hemel? Hoeveel mensen hebben God niet de heftigste verwijten toegeslingerd? Maar een mens kan niet tegen hem op. Job heeft ermee geworsteld, hoofdstuk na hoofdstuk, maar hij zegt, ik kan niet worstelen met hem. Ook was er maar een scheidsrechter tussen hem en mij. Dat kan niet. Paulus zegt in Romeinen 9, wie ben je eigenlijk mens? Dat je je vuist tegen God zou optillen. Wie ben je dat je God ter verantwoording zou willen roepen over al dat onrecht in deze wereld? Je begrijpt helemaal niks van die godsregering. Jij klein mensenkind. Zoals de pottenbakker een kruik maakt uit leem van de aardbodem. Zo ben jij een mens afgeknepen uit het leem van de aardbodem. Wat beteken je? Je bent niets. Is het waar? Je bent zo ontzettend veel. Zo kostbaar in de ogen van God. Dat hij zijn eigen zoon naar deze wereld zond. Opdat hij zou sterven voor een mens als jij. Uit leem afgeknepen, ja. Maar in zulke mensen had God een welbaar. Ere zij God. In de hoogste hemelen. Vrede op aarde. God heeft in de mens behaag. Is dat niet wonderbaar? We hebben het vanavond gehad over die arme, ellendige mensenkinderen die we zijn. We hebben het gehad over die ene. Die ene mens met een hoofdletter. Die in deze wereld kwam om zijn hand naar ons uit te steken. En we hebben allemaal de kans vele malen gehad. Of misschien vanavond voor het eerst. De kans om te zeggen, die hand wil ik aannemen. De kans om te zeggen, bij hem wil ik horen. Bij die ene, de rechtvaardige. De eenzame die nu in het hoofd staat van een miljardenmenigte van gezaligden die hij gered en gereinigd heeft met de prijs van zijn bloed. Bij hem wil ik horen, aan zijn kant wil ik staan. En degene die volgehouden heeft tot het einde. En die eenmaal als koning zal triomferen over deze aarde als hij zal wederkomen. Om eindelijk het oordeel te brengen over de onrechtvaardigen. En eindelijk in de puinhopen van deze wereld orde te scheppen. En alles terug te brengen en het herstellen tot de eer van God. Zou u daar niet bij willen horen? Zou u niet willen staan aan de kant van de overwinnaar? In plaats van te staan aan de kant van de verliezer. Want de duivel is de grote verliezer. Hoeveel mensen hij ook weet te misleiden. Vanavond hebt u de keus. En er is geen enkele manier waarop u zich aan die keus kunt onttrekken. In dat opzicht ben ik keihard. U kunt zich aan die keus niet onttrekken. U kunt niet neutraal van hier weggaan. Want de keus is maar tweeledig. En of uw leven wordt vanaf vandaag radicaal veranderd naar de Heer Jezus Christus toe, als dat nog nooit in uw leven gebeurd is. Of u kiest tegen hem. U kunt uitstellen. U kunt zeggen, ik weiger te kiezen. U kunt zelfs denken dat u neutraal kunt blijven. Maar dat kan niet. Want neutraliteit verafschuwt hij. De neutrale zijn zijn ergste vijanden. Want van de anderen weten we tenminste waar we aan toe zijn. Maar die neutrale halfslachtigen, die niet voor hem kiezen, daarvan zegt de Heer Jezus, wie niet voor mij is, is tegen mij. U moet kiezen vanavond. En als u een kind van God meent te zijn, misschien hebt u dan vanavond nodig opnieuw te kiezen. Opnieuw uw leven aan de Heer Jezus Christus te wijden. En minder bezig te zijn met uw bezit en met uw geld en met uw rijkdom en met al die waardevolle dingen van deze aarde. Die helemaal niet zo waardevol zijn. Ze gaan allemaal te gronden. Eén keer zal uw huis een puinhoop zijn. Eén keer ligt uw auto op de schroothoop. Eén keer is alles wat u bezit en waar u zo aan gehecht bent tot stof vergaan. En waar zult u dan zijn? Arm mens, als u de dingen van deze aarde nog nooit gezien hebt in het perspectief van die eeuwige stralen die vanuit de hemel neervallen vanavond op u, op ons allemaal. Geef God in zijn genade dat we ons leren wenden tot die ene die het waard is dat elke knie zich voor hem buigt. Eenmaal zal het gebeuren. Dan zal het niet vrijwillig zijn voor velen. Vanavond kunnen we het vrijwillig doen. Vanavond kunt u meezingen met ons allemaal. Dat lied geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Lied 53. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Laten we het staande zingen. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het lam dat de zonde der wereld op zich nam. Bidden. Heer onze God en Vader, wat is het een wonderbaar heerlijk iets, hem te mogen kennen die overwonnen heeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen en die alle dingen eenmaal naar uw raad en uw wil tot voleinding zal brengen. Heer onze God en Vader, u hebt ons opnieuw laten zien dat we niet hoeven te wanhopen in een wereld van ongerechtigheid, maar dat we mogen uitzien naar het ogenblik dat u alle dingen op orde zult brengen. En u zult dat doen door een man die u daartoe gesteld hebt en van wie u voor allen het bewijs gegeven hebt door hem uit de doden op te wekken, Jezus Christus. Die voordat hij uit de doden opstond, in de dood ging, de dood gesmaakt heeft. Die op het kruis van Golgotha de zonden gedragen heeft van allen die in hem geloven. Die uw rechtvaardig oordeel, Heer onze God, gedragen heeft en onze zonden heeft uitgeboet. O, wat is het geweldig om van die dingen te mogen weten. Te mogen zien door dat raam dat ons door de prediker geopend wordt. En daar het licht van het Nieuwe Testament te mogen zien schijnen. Dat licht dat afstraalt van Golgotha's kruis. We danken u dat we mogen weten dat hier velen zijn in deze zaal die verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. En uw kinderen zijn geworden, o onze God en Vader. Wij prijzen uw naam daarvoor. En wij bidden u voor allen die in dat opzicht onzeker zijn. Die twijfelen aan hun behoudenis, om wat voor reden dan ook. O, wilt u in deze avond krachtig in hun harten werken en uw woord aan hun voorhouden. Uw woord dat ook hen zegt dat allen die geloven en schuilen achter het bloed van het lam voor eeuwig gereinigd en gered zijn. We bidden u voor hen die nog niet eens aan twijfelen zijn toegekomen. Die nog in voor eigen rekening staan in dit leven. Die nog in hun zonden zijn en nog nooit met belijdenis van hun zonden tot u zijn gekomen. Opdat u ze van hen zou afnemen en ze zou leggen op de Heer Jezus Christus, die ze uitgeboet heeft aan het kruis. O Heer onze God, werk ook in zulke harten vanavond. Opdat daar belijdenis en berouw en bekering mogen zijn. Opdat er blijdschap in de hemelen mogen zijn over één zondaar die zich bekeert in deze avond. Kom gij tot uw doel met ieder van ons. Verheerlijk uw naam in ons, in dit samenzijn. Wees gij de naprediker, nadat we geluisterd hebben naar de prediker. En werk gij in ons aller hart datgene wat kan strekken tot zegen voor onze zielen en tot eer van uw naam. Amen.